Goedemorgen allemaal. De Heere is echt opgestaan. En dat mogen we daar speciaal bij stilstaan. Bij het paasfeest waarbij de Heer Jezus tijdens dat paasfeest werd gekruisigd. Maar waarbij hij ook op de eerste dag van de week, op de zondagmorgen in die paasweek, opstond. En daar mogen we vanochtend met name bij stilstaan, bij die opstanding van de Heer Jezus. In Romeinen, daar zegt Paulus, Romeinen 1, u hoeft het niet op te zoeken, maar daar zegt Paulus dat de opstanding het bewijs is dat de Heer Jezus de Zoon van God is. Dus wat de Heer Jezus heeft gedaan bij Pasen, het sterven voor ons en het zodoende weer maken dat wij een toegang hebben tot God, daarvan is het bewijs geleverd dat hij ook daadwerkelijk de Zoon van God is door middel van de opstanding. Dus de opstanding is het, hij is met kracht bewezen te zijn, staat daar Gods Zoon te zijn. Dus dat is de opstanding. De opstanding is het kantelpunt, zou je kunnen zeggen, in de hele geschiedenis. Het is het belangrijkste scharnier in de geschiedenis. En daar mogen we nu vanochtend bij stilstaan. De opstanding van de Heer Jezus, die verandert eigenlijk alles voor ons. Het verandert onze positie ten opzichte van God. Maar het verandert ook helemaal onze manier van in het leven staan. Als het goed is. Als we het goed tot ons laten doordringen wat de opstanding nou precies inhoudt. We zullen zo dadelijk lezen. De 12-plussers die weten het al. Die hebben enige voorbereiding. Want gisteren hebben die enige voorkennis gehad over waar we het nu over gingen hebben. Weet je het nog, Koen? Heel goed, 1 Korinthe 15 gaan we zo dadelijk met u lezen. U kunt het alvast opzoeken. Daar heeft Paulus het een heel hoofdstuk lang over de waarde van de opstanding en wat dat nou precies voor ons betekent en hoe dat zal gaan. En dan loopt dat hoofdstuk erop uit, op het laatste vers. Dan zegt hij, daarom mijn geliefdes broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Dus uiteindelijk de kennis en het laten doordringen van wat nou precies de opstanding betekent, dat maakt dat je heel anders in het leven staat. Dat je daarom, zegt Paulus, standvastig, onwankelbaar mag zijn, altijd overvloedig in het werk van de Heere. Het maakt dus dat je heel anders nu ook in je leven staat. Nou, daar wil ik het met u over hebben vanochtend. Wat is nou precies dan de waarde van de opstanding voor nu? Wat is nou precies het mooie daaraan dat de Heer Jezus echt lichamelijk is opgestaan? En ik hoop dat ik wat dingen daaruit mag laten oplichten, zodat je dat, zoals je dat bij een schilderij zou kunnen doen, dat je elkaar kunt aanwijzen van kijk eens, wat mooi dat dit stukje geschilderd is. Dat je denkt dat je daardoor het schilderij nog mooier kan, of beter kan waarderen. Of zoals je misschien elkaar je nieuwe telefoon kunt laten zien en zeggen van kijk eens wat mooi deze functie heeft die. Of ja, dat je elkaar dat kan laten oplichten. Of zoals je misschien bij een voetbalwedstrijd de herhaling van de doelpunten nog eens kijkt. En kijk eens hoe mooi die hem erin schoot. En wat dat dan ook betekent voor de toekomst in de Champions League of zo. Dat is iets wat zou kunnen. Misschien heeft u dat enigszins gevolgd deze week. Dus ik hoop eigenlijk het mooie daarvan te laten oplichten. Het kan zo makkelijk een beetje algemene kennis zijn. Van de Heer Jezus is gestorven en hij is opgestaan. En dat hebben we al zo vaak gehoord dat we het niet meer zo erg tot ons laten doordringen. Nou, ik hoop dat we vanochtend juist weer misschien nieuwe accenten kunnen leggen, waardoor dat weer opnieuw gaat klinken. En mijn belangrijkste vraag eigenlijk, waar ik op in wil gaan, en daar wil ik drie antwoorden op geven. De belangrijkste vraag is, waarom is het nou zo belangrijk dat de Heer Jezus lichamelijk is opgestaan? Dat hij met een echt nieuw lichaam is opgestaan. Ik bedoel, stel even, theoretisch, het had misschien ook gekund dat de Heer Jezus op een bepaalde manier verder leefde als een soort, geestelijk of zo, als een soort geestverschijning. Had ook gekund, zeg maar. Tenminste, we zouden ons dat kunnen voorstellen dat het had gekund. Maar de Bijbel legt er heel erg de nadruk op. Nee, het was niet zomaar een geestverschijning. Maar hij leefde verder. Hij leefde opnieuw met een nieuw lichaam. In Lucas 24. Het papiertje werkt niet mee. In Lucas 24. Daar benadrukt de Heer Jezus dat. Als hij dan weer verschijnt aan de discipelen. Dan zegt hij in vers 39. Zie mijn handen en mijn voeten. Want ik ben het zelf. Raak mij aan. En zie. Want een geest heeft geen vlees en beenderen. Zoals u ziet dat ik heb. En terwijl hij dit zei. Liet hij hun de handen en voeten zien. En toen zij het van blijdschap nog niet geloofden. En zich verwonderden. Zei hij tegen hen. Hebt u hier iets te eten? En ze gaven hem een stuk van een gebakken vis. En een honingraad. En hij nam het aan en at het voor hun ogen op. Er wordt heel nadrukkelijk, zegt de Heer Jezus, en laat hij zien, ik ben echt lichamelijk opgestaan met een nieuw materieel lichaam, met vlees, met botten. Wel op een andere manier dan een ander soort van lichaam dan dat wij nu hebben. Ik zal daar dadelijk nog meer, zullen daarbij stilstaan. Maar wel met een echt materieel lichaam van vlees, van beenderen, een echt lichaam. Niet zomaar iets vaars. Nou, waarom is dat nou zo mooi en zo belangrijk? Ik lees met u uit 1 Korinthe 15. Dat is een lang hoofdstuk. We kunnen het niet helemaal lezen. Er staan heel veel dingen in waar je heel lang nog zou bij kunnen stilstaan. Ik lees een aantal gedeelten. Eerst, ik begin bij vers 1. Daar schrijft Paulus. Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt waarin u ook staat, waardoor u ook zalig wordt, als u eraan vasthoudt, zoals ik het u verkondigd heb, tenzij u dat tevergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden, overeenkomstig de schriften, en dat hij begraven is, en dat hij opgewekt is op de derde dag, overeenkomstig de schriften. En dat er verschenen is aan Kefas, dat is aan Petrus. Daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van alle is hij ook aan mij verschenen, als aan een ontijdig geborene. Lees ik verder in vers 12. Als nu van Christus gepredikt wordt dat hij uit de doden is opgewekt. Hoe kunnen sommigen onder u dan zeggen dat er geen opstanding van de doden is? En als er geen opstanding van de doden is, dan is Christus ook niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud. En zonder inhoud is ook uw geloof. En dan blijken wij ook valse getuigen van God te zijn. Wij hebben namelijk van God getuigd dat hij Christus heeft opgewekt, terwijl hij die niet heeft opgewekt, als inderdaad de doden niet opgewekt worden. Immers, als de doden niet opgewekt worden, is ook Christus niet opgewekt. En als Christus niet is opgewekt, dan is uw geloof zinloos. U bent dan nog in uw zonden. Dan zijn ook zij die in Christus ontslapen zijn, verloren. Als wij allen voor dit leven op Christus onze hoop gevestigd hebben, zijn wij de meest beklagenswaardige van alle mensen. Maar nu, Christus is opgewekt uit de doden en is de eersteling geworden van hen die ontslapen zijn. Want omdat de dood er is door een mens, is ook de opstanding van de doden er door een mens. Dan met een hoofdletter. Want zoals allen in Adam sterven, zo zullen ook in Christus allen levend gemaakt worden. Ieder echter in zijn eigen orde. Christus als eersteling, daarna wie van Christus zijn bij zijn komst. Daarna komt het einde, wanneer hij het koningschap aan God en de Vader heeft overgegeven. Wanneer hij alle heerschappij en alle macht en kracht heeft teniet gedaan. Want hij moet koning zijn, totdat hij alle vijanden onder zijn voeten heeft gelegd. De laatste vijand die teniet gedaan wordt, is de dood. Lees ik verder in vers 35. Maar zal iemand zeggen, hoe worden de doden opgewekt? En met wat voor lichaam komen zij terug? Dwaas, wat u zaait wordt niet levend als het niet gestorven is. En wat u zaait, daarvan zaait u niet het lichaam dat worden zal, maar een kale graankorrel, al naar het voorval van tarwe of van een andere graansoort. God echter geeft daaraan een lichaam zoals hij heeft gewild, en aan elk van de zaden zijn eigen lichaam. Alle vlees is niet hetzelfde, vlees, want het vlees van mensen is verschillend en het vlees van dieren is verschillend. En dat van vissen is verschillend en dat van vogels is verschillend. En er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen. Maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend en die van de aardse is verschillend. De glans van de zon is verschillend en de glans van de maan is verschillend. En de glans van de sterren is verschillend. Want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. Zo zal ook de opstanding van de doden zijn. Het lichaam wordt gezaaid in vergankelijkheid, het wordt opgewekt in onvergankelijkheid. Het wordt gezaaid in oneer, het wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, het wordt opgewekt in kracht. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid, een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Er is een natuurlijk lichaam en er is een geestelijk lichaam. Zo staat er ook geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levend wezen. De laatste Adam tot een levendmakende geest. Het geestelijke is echter niet eerst, maar het natuurlijke. En daarna komt het geestelijke. De eerste mens is uit de aarde, stoffelijk. De tweede mens is de Heere uit de hemel. Zoals de stoffelijke is, zo zijn ook de stoffelijke mensen. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelse mensen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. En dan tot slot vers 57. God zij dank die ons de overwinning geeft door onze Heere Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. We zullen deze gedeelte langs gaan. Paulus die begint met het brengen van het evangelie. Hij herhaalt het evangelie in de eerste versen van hoofdstuk 15. Daarin zegt hij, de Heer Jezus is gestorven voor onze zonden. Hij is begraven. Hij is opgewekt. En hij is verschenen. En dat staat vast, zegt hij. Waarom staat dat vast? Nou, hij benadrukt, het is overeenkomstig de schriften. Het staat al in de schriften. Stond dit al aangekondigd, dit zou gaan gebeuren. Dus het staat vast, omdat het in de Bijbel staat. En als tweede reden, het staat ook vast omdat het daadwerkelijk gebeurd is. Hij benadrukt, er zijn getuigen van. Hij is verschenen niet maar aan iemand ergens zonder dat anderen daarvan afwisten. Nee, hij is verschenen aan de apostelen, aan Petrus, aan Jacobus, als laatste aan mij. En hij noemt ook nog een groep van 500 mensen tegelijk aan wie de Heer Jezus verschenen is. Dus dat is niet een of andere hallucinatie geweest, een of andere vage, een soort droomgezicht. Nee, dat kan zeker niet als je een hele groep mensen bij elkaar hebt. Die mensen die zijn ervan overtuigd geweest, van de Heer Jezus is echt opgestaan. Hij was er echt. En Paulus noemt ze, van ook met onder andere de bedoeling, denk ik, van ja, het is nog na te vragen. Het is nog, die mensen leven nog. Je kan ze nog, sommigen zijn ontslapen, maar het staat vast dat dat gebeurd is. Je kunt het nog navragen. Je vindt dat vaker in het Nieuwe Testament. Ik heb bij de vorige preek die over handelingen ging, misschien weet u nog, van over die bevrijding van Petrus, heb ik daar ook wat nadruk op gelegd van dat er ooggetuigen van waren. Petrus die ging toen naar het huis van van Maria, staat er dan. Hij is de moeder van Johannes Marcus, hij is de moeder van Johannes Marcus. Dus het is, weet je wel, het is bij hem thuis gebeurde dat. Je kunt het navragen. Nou, zo is het hier ook. Het is na te vragen. Het staat vast. Nou, daarom, wij mogen er van op aan dat dit vaststaat. Nu was bij de Corinthiërs, daar was niet zozeer de vraag, is nou de Heer Jezus opgestaan? Want daar waren zij wel van overtuigd. Maar de vraag die bij hun speelde was een andere. En die vind je vanaf vers 12, waar Paulus daarop ingaat van, hoe kan het nou dat sommigen van jullie zeggen, de Heer Jezus is wel opgestaan, maar wij zullen niet opstaan. Dat was de vraag die daar speelde. Corinthiërs was een gemeente met veel niet-Joodse gelovigen ook. Dat blijkt uit de rest van de brief. En zij hadden moeite met het idee van dat we een nieuw lichaam zouden krijgen, een nieuw echt lichaam. En dat is voor hun de vraag. En blijkbaar geloofden zij wel van Jezus die is wel opgestaan, maar dat wij ook echt zullen opstaan, daar gaat Paulus op in. En Paulus zegt dan, en dat is dat gedeelte vanaf vers 12, en dat is een beetje ingewikkeld als je het zo leest. Maar Paulus zegt eigenlijk, als je zegt dat wij niet zullen opstaan, dat er geen opstanding in het algemeen is van de doden, als doden dood blijven en niet een nieuw lichaam krijgen, dan kan het niet zo zijn dat de Heer Jezus niet is opgestaan. Je kunt niet aan de ene kant geloven dat de Heer Jezus is opgestaan en aan de andere kant niet iets over jezelf geloven dat wij ook weer als dat de doden zullen opstaan. Het hangt met elkaar samen. Dus als je zegt, wij zullen niet opstaan, dan is de logische conclusie, dan is de Heer Jezus dus ook niet opgestaan. Want hij is als eerste opgestaan, waarna wij dus zullen volgen. En als hij niet is opgestaan, dan zegt hij, dan is eigenlijk ons geloof zinloos. Dan heeft het totaal geen zin, hebben wij eigenlijk een leugen gebracht, een sprookje gebracht. Leuk om in te geloven, maar verder, je hebt er helemaal niks aan. Dan is er ook dus geen enkele hoop voor mensen die zijn overleden. Want die zullen niet ook dus daadwerkelijk weer opstaan. Dan is eigenlijk, dan zegt hij, als je je hoop alleen maar voor dit leven op de Heer Jezus hebt gesteld, dan wat voor, misschien mooier voor dit leven, maar dan reikt het niet verder dan dat. Nee, zegt hij, de Heer Jezus is de eersteling. Hij is als eerste opgestaan en zo ook zullen wij opstaan. En zoals dus de Heer Jezus een nieuw lichaam kreeg, zo zullen ook wij een nieuw lichaam krijgen. Ik vind dat zelf een hele mooie en hele bemoedigende gedachte. En misschien zijn we daar zo aan gewend dat we dat nauwelijks soms tot ons laten doordringen. Maar zeker als je denkt aan geliefden die zijn overleden, dan is dit, vind ik, een hele mooie hoop die wij hebben. Niet zo een hoop, een vage hoop van, zoals je kunt zeggen als je naar Engeland op vakantie gaat, van ik hoop dat we mooi weer hebben. Maar Engeland, je weet het nooit, het kan vriezen, het kan dooien. Dus het is geen vage hoop, nee, het is een gegronde hoop. Want we weten dat de Heer Jezus is opgestaan en daarom mogen we er dus ook op vertrouwen dat wij zelf zullen opstaan en dat onze geliefden ook zullen opstaan. Een aantal jaar geleden is, ik heb het geloof ik wel eens eerder een keer genoemd, maar is de beste vriendin van Maria, die is verongelukt. U heeft misschien ook wel, of ik weet van u ook, van sommigen, dat er geliefden zijn die nu bij de Heere zijn. We hebben in de gemeente natuurlijk ook, Dick Steenbrink bijvoorbeeld, een aantal jaar geleden overleden. Oma Stier, zullen sommigen ook nog kennen van de, die vind ik zelf altijd een heel mooi voorbeeld ook van in hoe zij bad voor heel veel mensen in de gemeente en heel, ook tot in hoger ouderdom bad. Ik zou meerdere namen kunnen noemen, maar ik vind het mooie van de hoop die we hebben en wat je hier kunt lezen in dit hoofdstuk, dat we deze mensen zullen terugzien en niet zomaar vaag. Niet zomaar met als een soort spookachtige verschijning. Nee, met een, zoals het lichaam van de Heer Jezus die aan zich liet voelen van voel eens, het is echt. Dit is echt met botten, met vlees. Een lichaam dat je een knuffel kan geven. Dat is onze hoop. Dat is onze hoop door de opstanding. Een poosje geleden hoorde ik ook van iemand die had een kind verloren en die vrouw was niet gelovig en die sprak daarover van ik geloof dat ze nu een sterretje is in de hemel. Een sterretje aan de hemel en dat vond zij een bemoedigende gedachte. En goed, je wil daar op zo'n moment niet iets over zeggen, want dat is helemaal niet de passend, zeg maar. Maar tegelijkertijd denk je van, wat hebben wij een veel mooiere hoop in de Bijbel. Van dat je niet maar een vage hoop hebt van ik hoop dat iemand een sterretje wordt. Ja, nee, je hebt de zekerheid op grond van wat de Heer Jezus heeft gedaan, dat wij een daadwerkelijk nieuw lichaam zullen krijgen. En ook dus onze geliefden. Dat is het eerste punt wat ik wil noemen. Van daarom is het zo'n geweldig mooie boodschap ook. Niet alleen maar omdat de Heer Jezus is opgestaan, maar ook omdat het gevolg daarvan is. Wij hebben een hoop voor degenen die zijn overleden. En die zullen we in een echt lichaam terugzien. Dan gaat Paulus verder over de volgorde waarin dan mensen zullen opstaan. Hij zegt, de Heer Jezus is de eersteling, daarna alle mensen die zijn ontslapen. Zegt hij daarna wie bij Jezus, van Jezus zijn bij zijn komst, vers 23. Misschien is dat voor u een nieuwe gedachte, maar wat Paulus hier schrijft is dus dat eigenlijk alle mensen wachten op de opstanding. Ook wij wachten daar hier op, de mensen die zijn overleden, die wachten daarop in de hemel. Als er geen opstanding zou zijn, dan zegt hij, ja, dan zijn eigenlijk de mensen die zijn overleden, die zouden ook geen verwachting hebben, geen hoop hebben. Maar omgekeerd is het dus zo, er is voor hen en voor ons is er een toekomst in de opstanding. Het is een, je zou kunnen zeggen, ons doel is uiteindelijk niet, ons uiteindelijke doel is niet de hemel, maar ons uiteindelijke doel is de opstanding, wat Paulus hier zegt. Het gaat uiteindelijk, draait het daarop uit. Je zou het ook zo kunnen zeggen, ons doel is niet het leven na dit leven, maar ons doel is het leven na het leven na dit leven. Ik zeg hem nog een keer, ons doel is niet het leven na dit leven, wat al heel erg mooi is. Daar wil ik helemaal niks van afdoen. Ik vind dat een fantastische verwachting ook die we mogen hebben, dat we eigenlijk nu al zijn gezet in de hemelse gewesten en dat we bij de Heer Jezus mogen zijn na onze dood. Maar uiteindelijk is het doel waar het daarna nog zeg maar op uitkomt, is het leven na het leven, na dit leven. Bij de opstanding. Waar het uiteindelijk allemaal op uitdraait, daar zegt Paulus hier van, nou het is, wij krijgen een nieuw lichaam. De dood wordt dan definitief weggedaan en uiteindelijk dan zal alles aan God onderworpen worden en zal het helemaal, dat is uiteindelijk waar het helemaal op uitdraait, dat ergens anders staat, dat God dan alles in allen zal zijn. Ik denk dat dat ook over diezelfde situatie zal gaan. Nou hebben die Corinthiërs dan de vraag, ja maar dat kan toch helemaal niet? Iets wat dood is, dat kan toch niet opnieuw gaan leven? Dat is toch niet iets wat dood is? Hoe kan je nou een nieuw lichaam krijgen? Nou daar gaat Paulus dan op in vanaf vers 35. Met wat voor soort lichaam komen ze dan terug? Vragen ze zich af. Nou en daar gaat Paulus dan op in. Dan zegt hij, hij maakt een paar vergelijkingen. Hij zegt, nou, wij krijgen een nieuw lichaam, dus dat is een echt lichaam, zoals de Heer Jezus ook een echt lichaam had, met botten, met vlees. Tegelijkertijd is het wel anders. En dan zegt hij, maakt hij een vergelijking, vers 36, 37, vergelijkt hij het met een graankool. Hij zegt, nou, het plantje wat uit een graankool groeit, is anders dan de graankool. Maar het is wel dezelfde, het komt uit dezelfde graankorrel, zeg maar. Het is niet helemaal los daarvan of zo. Het is niet opeens iets heel anders. Het komt uit diezelfde graankorrel, komt het voort. Dan zegt hij, ja, er zijn ook verschillende soorten vlees. Dat weten we al gewoon uit aardse situaties. Daar zijn al verschillende soorten vlees. Dus als wij een nieuw lichaam krijgen van vlees, dan is dat wel een ander soort vlees dan dat we nu hebben. Hij zegt, ja, bij de soorten vlees die wij al kennen, daar weet je al dat er verschillen zijn. Een mens heeft een ander soort vlees dan een dier. Een dier heeft weer, een landdier heeft een ander soort vlees dan een vis. Wij herkennen dat ook van, stel je maar eens voor, als je op een bord vlees en vis ziet liggen, wij kunnen dat heel goed uit elkaar houden. Dan onderling, bij verschillende dieren, zijn er verschillende soorten vlees. Je kan het vlees van een van een rund bijvoorbeeld is heel makkelijk uit elkaar te houden met het vlees van kip. Als je dat naast elkaar ziet liggen, kan je ook heel makkelijk zien het verschil. Dus hij zegt nou vogels en andere dieren, of dieren en vogels, zo onderscheidt hij het, die hebben ook verschillende soorten vlees. Dus je kunt verschillende, wij kennen al verschillende soorten vlees. Nou, zo is het dus ook niet gek om te zeggen, wij krijgen straks een lichaam ook van vlees, maar wel blijkbaar anders dan het lichaam dat we nu hebben. Het is ander soort vlees. De heer Jezus die kon bijvoorbeeld, had een lichaam echt van vlees en bloed, zeg maar tegelijkertijd kon hij wel opeens ergens verschijnen. Hij kon opeens door een dichte deur heen. Dus blijkbaar kan dat met dat nieuwe lichaam. Maar dat is een ander soort vlees. Nou, dan vergelijkt hij het met hemellichamen. Vanaf vers 40. Er zijn verschillende soorten lichamen. Er zijn hemellichamen en er zijn aardse lichamen. Nou, dan gaat hij in op die hemellichamen. Je hebt de zon, je hebt de maan, je hebt de sterren. En alleen als je ze ziet, komen ze anders op je over. Nou, weer eigenlijk dezelfde vergelijking. We noemen het allemaal hemellichamen. Maar ze zijn wel verschillend. Daar zit verschil in. Nou, zo ook zal ons nieuwe lichaam zal van materie zijn, maar wel anders dan dat we dit nu kennen. Wat is dan het verschil? Nou, dat noemt hij vanaf vers 42 en verder. Ons huidige lichaam, wordt gekenmerkt door vergankelijkheid. Wij gaan dood, wij sterven. Nou, je merkt het allemaal, je lichaam takelt langzaam af. Het wordt gekenmerkt door oneer. Wij doen vaak slechte dingen met dit lichaam. We merken dat we zondige neigingen hebben, dat we vaak dingen willen doen die God niet wil. En daar hebben we tegen te strijden. En het wordt gekenmerkt door zwakheid, zegt hij. Paulus zegt dat ook ergens anders. Hè. Wij willen vaak wel het goede, maar vaak doen we het niet. En dat weten we vaak van onszelf maar al te goed. Maar dat nieuwe lichaam, zegt hij dan vanaf vers 44 en 45, dat wordt gekenmerkt juist door onvergankelijkheid. Dat gaat nooit meer dood, want de laatste vijand, de dood, die zal teniet gedaan zijn. Het wordt opgewekt in heerlijkheid. Wij krijgen de heerlijkheid zoals de Heer Jezus die heeft gekregen. En niet dankzij wat wij hebben gedaan, maar dankzij wat de Heer Jezus heeft gedaan. Dat is de heerlijkheid die we mogen krijgen. En het nieuwe lichaam, dat wordt gekenmerkt door kracht en niet door zwakheid. Nou, dan geeft hij in vers 44 eigenlijk de samenvatting. Een natuurlijk lichaam wordt gezaaid en een geestelijk lichaam wordt opgewekt. En misschien als u dit leest, dan denkt u, oh, dit lijkt toch wel even weer alsof het wel een soort schimmig geestelijk lichaam is wat we krijgen. Een beetje, dat klinkt wat schimmig, als een soort spookverschijning, een geestelijk lichaam. Maar dat is niet wat Paulus hier bedoelt. Hij bedoelt hier niet van dat we een soort van schim zullen worden. Maar hij gebruikt deze uitdrukking gebruikt hij meer in de brief aan de Korintiërs. Ik zal zo dadelijk nog even naar een ander gedeelte gaan. Maar ook in dit gedeelte kun je al zien van dat hij het niet. Wat hij daar eigenlijk mee bedoelt. In vers 45 legt hij het verder uit. Hij zegt. Zo staat er ook geschreven, de eerste mens, Adam, is geworden tot een levend wezen. Daar staat in het Grieks eigenlijk tot een levende ziel. Een psyche staat er, dus een levende psyche. Daar komt ons woord psychologie nog steeds vandaan. Dus hij bedoelt daarmee Adam die werd gekenmerkt door zijn eigen verlangen, zeg maar. Dus hij is... Hij volgde zijn eigen verlangens na. En de laatste Adam, de Heer Jezus, die is tot een levendmakende geest. Dus je zou kunnen zeggen, en ik zal het zo dadelijk aan de hand van een andere tekst ook nog duidelijk maken. De Adam was een levende ziel. Hij werd aangedreven, hij werd gemotiveerd door zijn eigen verlangens, en die waren van God afgericht na de zondeval. En de nieuwe Adam, de Heer Jezus, en daar mogen wij in, wij zullen zijn, zegt hij dan, zoals die nieuwe Adam, wij mogen worden gestuurd door Gods geest. Het gaat niet zozeer om hoe het lichaam eruit ziet, maar waar het door aangedreven wordt. Als je het, een beetje vreemd gezegd misschien, maar als je het zou vergelijken van als het over auto's zou gaan, dan zou je zeggen, waar loopt de motor op? Is dit een benzineauto of is het een dieselauto of is het een elektrische auto? Het gaat dus, wat is de drijvende kracht, zeg maar? Wat is de, waardoor wordt die gestuurd? Dat lees je ook in 1 Korinthe 2, in dezelfde brief, vers 14 en 15. Daar gebruikt Paulus dezelfde uitdrukkingen. 1 Korinthe 2, vers 14 en 15. Daar zegt hij, maar de natuurlijke mens, daar wordt diezelfde uitdrukking gebruikt. Er staat bij natuurlijk staat daar de psychikos, dus de psychische mens, de door zijn eigen natuur aangedreven mens. Die neemt de dingen van de geest van God niet aan. Want ze zijn dwaasheid voor hem. Hij kan ze ook niet leren kennen, omdat ze geestelijk beoordeeld worden. De geestelijke mens beoordeelt wel alle dingen. Zelf echter wordt hij door niemand beoordeeld. Het verschil zit hem dus in of Gods geest daarin de drijvende kracht is. Of dat je eigen verlangens daarin de drijvende kracht zijn. Nou, en dat... Dus kortom, ons lichaam, ons opstandingslichaam, zal van een ander soort vlees zijn, maar wel een echt materieel lichaam zijn. Anders dan de materialen die nu gebruikt worden, maar wel een materieel lichaam. En het een belangrijk verschil is dat ons nieuwe lichaam niet meer te maken heeft met... Dat we constant van God afgetrokken worden. Dat we constant de neiging in onszelf merken dat we Gods wil niet willen doen. Dat we daar constant tegen moeten strijden. Ik geloof dat we nu ook in dit leven al, dat Gods geest in ons zo kan werken. Dat we weerstand kunnen bieden aan zonde. Paulus zegt, je hoeft niet meer te leven in zonde. Dat hoeft niet, het is niet meer noodzakelijk. Dat is al iets wat nu al realiteit is. Maar... Ik denk dat u ook en jullie ook de ervaring hebben, dat is wel, soms word je er zo moe van. Dat je denkt, het is dat je bij jezelf zo, soms ook teleurgesteld bent over dat je vaak veel egoïstischer bent dan je zou willen. Dat je vaak niet Gods hulp vraagt om zo te leven zoals God wil. Dat het zoveel moeite ook kost. En... Daarom vind ik dat ook zo'n mooie hoop die we hebben. Ook weer een gegronde hoop. Wij zullen eenzelfde soort lichaam krijgen als de Heer Jezus. Waarin we niet meer constant worden afgetrokken van God. Waarin we constant in onszelf merken van we willen niet doen wat God zegt. En met Gods hulp kan het dan wel, maar dan is het dan heb je constant die strijd. Nou, die strijd, die zal dan afgelopen zijn. En dat is alleen al... Zou dat zo'n stuk rust geven volgens mij. Maar ook zo, het is volgens mij iets waar je zo van kunt genieten dan ook. Dat je van harte, zonder enige tegenwerking die je in jezelf merkt, dat je het goede kunt doen. En het goede wil doen. Nou, dat is het tweede wat ik wilde benadrukken. Straks zullen we dus niet meer constant hoeven te vechten tegen onze verkeerde neigingen, want... De Heere is echt opgestaan. In hetzelfde lichaam dat wij ook zullen krijgen. Nou, dan heeft Paulus het nog in dat hoofdstuk, maar daar ga ik nu niet zoveel op in. Gaat hij verder spreken over hoe zit dat nou precies met... Eerst spreekt hij dus over mensen die al overleden zijn. En dan gaat hij erop in op de vraag van, maar als mensen dan straks... nog niet overleden zijn, hoe gaat dat dan? Hoe krijg je dan een nieuw lichaam? Nou, dan zegt hij dat je eigenlijk zult overkleed worden, bekleed worden met een nieuw lichaam. Dus die mensen die dan nog zullen leven, die zullen op die manier een nieuw lichaam ook krijgen. Nou, dat noemt hij dan in vers 50 tot 56. En dan loopt het uit op die conclusie in vers 58. Dus omdat wij een nieuw lichaam krijgen, waar de zonde geen vat meer op heeft, en omdat wij niet meer zullen sterven, dan... Daarom heeft het werk dat wij nu al doen, heeft zin. Daarom mogen we overvloedig zijn in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Dus ons werk heeft door de opstanding zin. Als je iets doet zonder dat het zin heeft, dan is dat niet zo motiverend. Wij moeten een doel hebben waarvoor we iets doen, toch? Als je op school bent, ik heb nou jaren op een middelbare school les gegeven, dan is een heel veel gehoorde vraag, is dit voor een cijfer? Met andere woorden, als het niet voor een cijfer is, ja, dan hoef je eigenlijk hoef je er niet voor in te spannen. Dus nee, maar we willen een doel hebben. En ook wel terecht. Dat is een wedstrijd van het Nederlands elftal. Als het een oefenwedstrijd is, nou, altijd weinig publiek, het gaat nergens om. Er wordt vaak niet zo erg gevoetbald. Het is niet, weet je wel, het is niet heel boeiend. Nee, we willen een doel hebben. Waarom zou je je huis gaan schilderen als je weet dat die volgende week gesloopt wordt? Dat doe je niet, toch? Dat is geen, nee. Dus wij willen een doel hebben. En dat vind ik het mooie van dat Paulus zegt, wij hebben een uitzicht op de opstanding en vanuit dat perspectief heeft ons werk nu al zin. Wat wij hier doen heeft zin. Het is geen bezigheidstherapie wat we hier doen, tot aan de wederkomst of tot aan dat we sterven. Dan zou het gaan, ja, dan zou het mooi zijn als je op een gegeven moment tot geloof komt en de rest van je leven zit je uit. Nee, zo is het niet. Wat we doen heeft zin. Ik had genoemd dat ons werk zin heeft, omdat we weten dat de Heer Jezus is opgestaan. En omdat deze schepping ook verlost zal worden. En omdat de Heer Jezus ook duidelijk maakte dat hij een nieuw materieel lichaam kreeg. Daarmee is het werk dat wij mogen doen, is ook, heeft dus een doel. Het is niet zomaar alleen maar afwachten, maar het is, we mogen werk doen voor God dat zin heeft. Wat is dan dat werk? Er staat in het werk van de Heere, vers 58, daar mogen we mee bezig zijn. Ik denk dat in de eerste plaats hier in dit verband het gaat om het verspreiden van het evangelie. Dat met het werk van de Heere wordt bedoeld. Maar ik denk dat je het ook wel breder mag opvatten. Dat eigenlijk al ons werk, als we dat voor de Heere doen, zoals in Colossense 3 staat, dat we al ons werk eigenlijk voor de Heere mogen doen, dat daarmee zin heeft. Wat ik zelf wel een mooi beeld vind, is je kunt hier bezig zijn met werk, alsof je werkt aan de Titanic. U weet allemaal, de Titanic is op een gegeven moment ten onder gegaan. Als je dan werk doet aan de Titanic, dan is dat een beetje een zinloze bezigheid, want dat schip gaat toch ten onder. Maar ik denk dat we ons werk veel meer mogen vergelijken met het werken aan de ark. Die juist door moeiten heen die er kwamen, toen met de zondvloed, juist ook Gods redding bracht en juist bleef bestaan. Nou, zo mogen wij ook ons werk doen als voor de Heere. En dat heeft eeuwigheidswaarde. Dat is niet alleen maar de tijd nu uitzitten, dat heeft eeuwigheidswaarde. Dus daarom, als je evangeliseert, doe dat voor de Heere. Als je voor de klas staat, doe dat voor de Heere. Want dat heeft eeuwigheidswaarde. Als je in de vleeshandel zit, doe het voor de Heere. Want dat heeft eeuwigheidswaarde. Als je biologisch of scheikundig onderzoek doet, doe het voor de Heere. Om daarin ook iets van Gods grootheid te laten zien. Als je Bijbels verspreidt, doe het voor de Heere. Als je daken met riet bedekt, maak het mooi als voor de Heere. Doe het daarom. Want het is juist, ook dat werk heeft zin, omdat het toekomst heeft voor de Heere. Nou, zo dus, omdat de Heer Jezus is opgestaan, hebben wij een vaste hoop dat we onze geliefden weer zullen terugzien in een materieel lichaam. We mogen ernaar uitzien dat we een nieuw lichaam krijgen waar we straks niet meer tegen de zonde hoeven te vechten, maar een nieuw lichaam wat helemaal door Gods geest wordt geleid. En we mogen nu al werk doen met dat perspectief. En daarom heeft ons werk nu al zin en heeft het een doel. En dat allemaal omdat de Heer Jezus is opgestaan. En daarom is dat zulk mooi nieuws, omdat het ons hele leven in een ander perspectief zet. Ik wilde met u danken. Lieve Vader in de hemel, ik wil u danken dat we bij u mogen komen. Lieve Heer Jezus, ik wil u ook danken dat we met u kunnen praten, dat we met u mogen praten, maar dat we ook met u kunnen praten, dat u leeft. Heer, ik wil u danken dat u voor ons ook een deur geopend hebt naar een zinvol leven, waarin we onze geliefden weer zullen terugzien en waarin de zonde en de dood uiteindelijk echt weggedaan zullen zijn. Heren, dank u wel voor dat prachtige perspectief wat we mogen hebben, omdat u, Heer Jezus, bent opgestaan. En dank u dat we daar vanochtend ook over mogen nadenken. Heren, wilt u zo met ons zijn? In bijzonder met mevrouw Demmendaal. Dat vragen we u in uw naam, Heer Jezus. Amen.